Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de zondagmiddagbijeenkomst van de 189ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt door The Tabernacle Choir at Temple Square verzorgd. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorgaande schriftelijke toestemming verboden. President Dallin H. Oaks, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Broeders en zusters, we heten u welkom in deze zondagmiddagbijeenkomst van de 189ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. President Russell M. Nelson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij begroeten de leden van de kerk en de vele belangstellenden overal die deze conferentie via radio, televisie, internet of satelliet volgen. De muziek voor deze bijeenkomst wordt bezorgd door de Tabernacle Choir at Temple Square met Mac Wilberg en Ryan Murphy als dirigenten en Richard Elliott aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Come Ye Children of the Lord. Het openingsgebed wordt door ouderling Jack en Gerard van de 70 uitgesproken.
Come, children of the Lord, let us sing.
Onze lieve Vader in de hemel. Wij komen wereldwijd nu bijeen voor de laatste bijeenkomst van deze algemene conferentie. Wij zeggen tot u dat we u lief hebben en dankbaar zijn voor de rijkdom van de leringen van de profeten, zieners en openbaarders in onze tijd. We zijn dankbaar, Vader, voor het getuigenis van de Heilige Geest dat ons verstand verlicht en ons gedachten verlevendigt. En dat we mogen begrijpen wat ons geleerd is. En dat als we luisteren en handelen, we dichter tot u naderen en meer als uw Zoon, onze broer Jezus Christus worden. We danken u, Vader, voor uw Zoon, voor zijn zoenoffer en wat het voor ieder van ons betekent, waardoor wij eenmaal bij u weer kunnen leven. Wij bidden nu dat deze bijeenkomst en de komende dagen, maanden en jaren het geleerde diep in ons hart en gedachten laten zinken. Dat we anders mogen worden, dat we ons mogen bekeren. En dat we waarlijk mogen worden. We uiten onze dankbaarheid in de naam van Jezus Christus. Amen.
Het koor zingt nu I Stand All Amazed. Daarna kunnen we luisteren naar president Henry B. Eyring, tweede raadgever in het Eerste Presidium. Hij wordt gevolgd door oudeling Hans T. Boom van de 70. Na zijn toespraak kunnen we luisteren naar president M. Russell Ballard, waarnemend president van het Quorum der 12 Apostelen. Vervolgens spreekt oudeling Peter M. Johnson van de 70 ons toe.
Geliefde broeders en zusters, ik heb gebeden om het vermogen om u in uw zoektocht naar geluk te helpen. Sommigen voelen zich misschien al gelukkig genoeg, maar niemand zal het aanbod van meer geluk afslaan. Iedereen zal een gegarandeerd aanbod van blijvend geluk graag aannemen. Dat is wat onze Hemelse Vader, zijn geliefde Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest aanbieden aan u en mij. Ieder geestkind van onze Hemelse Vader dat nu leeft, zal leven of ooit geleefd heeft. Dat aanbod wordt ook wel het grote plan van geluk genoemd. De profeet Alma noemde het zo in zijn leringen aan zijn zoon, die in de ellende van zonde was weggezakt. Alma wist dat goddeloosheid nooit geluk kon betekenen voor zijn zoon, of voor welk kind van onze Hemelse Vader dan ook. Hij leerde zijn zoon dat in heiligheid toenemen het enige pad naar geluk was. Hij maakte duidelijk dat meer heiligheid mogelijk wordt gemaakt door de verzoening van Jezus Christus, die ons reinigt en vervolmaakt. Alleen door geloof in Jezus Christus, voortdurende bekering en het nakomen van verbonden kunnen we beslag leggen op het blijvende geluk waar we naar hunkeren. Ik bid dat ik u vandaag duidelijk kan maken dat meer geluk voortkomt uit meer persoonlijke heiligheid, zodat u naar die overtuiging zult handelen. Daarna zal ik vertellen hoe we naar mijn overtuiging in aanmerking komen voor die gave om steeds heiliger te worden. In de schriften staat dat we onder meer geheiligd of heiliger kunnen worden als we geloof in Christus oefenen, onze gehoorzaamheid tonen, ons bekeren, offers voor hem brengen, heilige verordeningen ontvangen en onze verbonden met hem nakomen. De gave van heiligheid vereist ootmoed, zachtmoedigheid en geduld. Mijn verlangen naar meer heiligheid is onder andere in de Salt Lake Temple aangewakkerd. Toen ik voor het eerst naar de tempel ging, wist ik niet echt wat me te wachten stond. Ik had de woorden op het gebouw gezien, de Heere gewijd en het huis des Heren. Ik keek er erg naar uit. Toch vroeg ik me af of ik er klaar voor was om de tempel te betreden. Mijn vader en moeder gingen voor mij naar binnen. We moesten onze tempelaanbeveling laten zien als bewijs van onze getrouwheid. Mijn ouders kenden de man bij de ontvangstbalie. Ze maakten even een praatje met hem. Ik liep in mijn eentje door naar een grote ruimte waar alles sprankelend wit was. Ik keek op naar een plafond zo hoog boven mij dat het wel de open lucht leek. Op dat moment kreeg ik de sterke indruk dat ik daar eerder was geweest. Toen hoorde ik een zeer zachte stem, niet die van mij. De fluisterwoorden waren: je bent hier nog nooit geweest. Je herinnert je een moment van voor je geboorte. Je was toen op een heilige plek zoals deze. Je voelde dat de heiland elk moment kon komen naar de plek waar je stond. En je was blij, omdat je hem graag wilde zien. Einde citaat. Die gewaarwording in de Salt Lake Temple duurde maar heel even. Maar de herinnering aan dat moment vervult me nog steeds met vrede, vreugde en innerlijk geluk. Ik leerde die dag een les die vele keren voor mij bevestigd is. De Heilige Geest spreekt met een stille, zachte stem. Ik kan hem horen als er geestelijke vrede in mijn hart heerst. Hij zorgt voor het gelukkige en geruststellende gevoel dat ik heiliger aan het worden ben. En dat zorgt altijd voor de blijmoedigheid die ik die eerste momenten in een tempel van God voelde. U hebt bij uzelf en bij anderen het wonder van geluk gezien dat uit toenemende heiligheid voortkomt. Meer als de heiland worden. Ik heb in de voorbije weken aan het bed van mensen gezeten die met volkomen geloof in de heiland en een blijmoedig gezicht de dood tegemoet konden zien. Er was een man die zijn gezin om zich heen had. Hij was rustig met zijn vrouw in gesprek toen mijn zoon en ik binnenkwamen. Ik kende hem al jaren. Ik had de verzoening van Jezus Christus in hun leven en dat van hun familieleden zien werken. Ze hadden samen besloten om zijn leven niet langer te rekken. Er heerste een kalme rust toen hij zich tot ons wendde. Met een glimlach zei hij hoe dankbaar hij was voor het evangelie en de zuiverende uitwerking ervan op hem en zijn dierbare gezinsleden. Hij sprak over de gelukkige jaren dat hij in de tempel had gediend. Mijn zoon zalfde het hoofd van deze man op diens verzoek met gewijde olie. Ik verzegelde de zalving. Ik kreeg duidelijk het gevoel daarbij dat hij zijn heiland spoedig van aangezicht tot aangezicht zou zien. Ik beloofde hem dat hij blijdschap, liefde en de goedkeuring van de heiland zou voelen. Hij glimlachte hartelijk toen we weggingen. Zijn laatste woorden tegen mij waren: zeg tegen Cathy dat ik van haar hou. Mijn vrouw Kathleen heeft in de loop van vele jaren generaties van zijn familie aangemoedigd om de uitnodiging van de heiland om tot hem te komen aan te nemen. Heilige verbonden te sluiten en na te komen. En zo in aanmerking te komen voor het geluk dat daaruit voortvloeit. Hij stierf enkele uren later. Enkele weken na zijn overlijden kwam zijn weduwe, mijn vrouw en mij iets cadeau geven. Ze glimlachte terwijl we in gesprek waren. Ze zei opgewekt: ik had verwacht dat ik me verdrietig en eenzaam zou voelen, maar ik ben juist blij. Is dat oké, denk je? Ik wist hoeveel ze van haar man hield en dat beide de Heer hadden leren kennen, liefhebben en dienen. Ik vertelde haar dan ook dat haar blije gevoelens een beloofde gave waren, omdat ze door haar trouwe dienen heiliger was gemaakt. Door haar heiligheid kon ze die blijheid ervaren. Sommigen van u vragen zich misschien af: waarom voel ik de gemoedsrust en blijheid niet die aan de getrouwe is beloofd? Ik ben door vreselijke tegenspoed heen trouw gebleven, maar ik voel me niet gelukkig. Zelfs de profeet Joseph Smith kreeg die beproeving te verduren. Hij bad om verlichting toen hij in een gevangenis in Liberty in Missouri zat. Hij was de Heer trouw geweest. Hij was in heiligheid toegenomen. Toch had hij het gevoel dat blijdschap hem ontzegd was. De Heer leerde hem de les van geduld die we allemaal op bepaalde momenten en soms zelfs langere perioden in onze proeftijd nodig hebben. Hier is de boodschap van de Heer aan zijn trouwe en gekwelde profeet. Citaat. En indien u in de put wordt geworpen, of in de handen van moordenaars valt, en het doodvonnis over u wordt geveld, indien u in het diep wordt geworpen, indien de ziedende baren tegen u samenspannen, indien hevige winden uw vijand worden, indien de hemelen zwart worden en alle elementen zich verenigen om de weg te versperren, en bovenal, indien zelfs de kaken van de hel wijd tegen u worden opengesperd, weet dan, mijn zoon, dat al deze dingen u ondervinding zullen geven en voor uw bestwil zullen zijn. De Zoon des Mensen is onder dat alles neergedaald. Bent u groter dan hij? Welnu, houd vol op uw weg. En het priesterschap zal met u blijven, want hun grenzen zijn vastgesteld. Ze kunnen die niet overschrijden. Uw dagen zijn bekend en uw jaren zullen niet verminderd worden. Daarom vrees niet wat de mens kan doen, want God zal met u zijn tot in alle eeuwigheid. Diezelfde leerzame les had de Heer Job bijgebracht. Job betaalde een hoge prijs, opdat de verzoening hem heiliger kon maken. We weten door de inleidende woorden over Job dat hij heilig was. Citaat, er was een man in het land Uz. Zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Einde citaat. Toen raakte Job zijn rijkdommen, zijn gezin en zelfs zijn gezondheid kwijt. U weet misschien dat Job twijfelde of zijn toename van heiligheid, verkregen door een toename van tegenspoed, hem meer blijdschap zou bezorgen. In Jobs beleving had heiligheid voor ellende gezorgd. Maar de Heer wees Job met dezelfde boodschap als aan Joseph Smith terecht. Hij liet Job zijn hartverscheurende situatie met geestelijke ogen zien. Hij zei, omgord nu als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend, waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten. Job had God oneerlijk genoemd, maar kwam daarop terug. Hij kreeg zijn beproevingen in een hoger en heiliger perspectief te zien. Hij had zich bekeerd. Citaat, toen antwoordde Job de Heere en zei, ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Luister nu en ik zal spreken. Ik zal u ondervragen. Maak het mij bekend. Alleen door het luisteren met het oor had ik u gehoord, maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw op stof en as. Nadat Job zich had bekeerd en zo heiliger was geworden, zegende de Heer hem ruimschoots boven wat hij was kwijtgeraakt. Maar de grootste zegening voor Job was misschien wel dat hij door tegenspoed en bekering heiliger was geworden. Er was meer blijheid en geluk voor hem weggelegd in zijn verdere levensdagen. Meer heiligheid komt niet door er alleen maar om te vragen. Die komt door te doen wat nodig is, zodat God ons kan veranderen. President Russell M. Nelson heeft, naar mijn idee, het beste advies gegeven hoe we op het verbondspad gaandeweg heiliger worden. Hij wees de weg met zijn pleidooi. Citaat, u zult merken dat u sterker wordt door dagelijkse bekering. Door elke dag meer te doen om een beter mens te worden. Als we ons willen bekeren, moeten we veranderen. We staan de heiland toe om ons in de beste versie van onszelf te veranderen. We kiezen voor geestelijke groei en vreugde. De vreugde van verlossing in hem. Besluiten we om ons te bekeren, dan besluiten we om meer zoals Jezus Christus te worden. President Nelson moedigde ons daarna als volgt aan om heiliger te worden. Citaat, de Heer verwacht niet dat we op dit moment volmaakt zijn. Hij verwacht wel van ons dat we steeds reiner worden. Dagelijkse bekering leidt tot reinheid. President Dallin H. Oaks heeft me in een eerdere conferentietoespraak ook duidelijker laten inzien hoe we in heiligheid kunnen toenemen en weten dat we op de goede weg zijn. Hij zei, citaat, hoe krijgen we een geestelijke instelling? Hoe bereiken we die mate van heiligheid waarbij we het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest kunnen hebben? Hoe leren we dingen van deze wereld vanuit een eeuwig perspectief te bezien en te beoordelen? Einde citaat. President Oaks antwoord begint met meer geloof in Jezus Christus als onze liefdevolle heiland. Dit beweegt ons ertoe dagelijks vergeving te zoeken en hem indachtig te zijn door zijn geboden te onderhouden, elke dag. We krijgen groter geloof in Jezus Christus als we ons dagelijks aan zijn woord vergasten. De lofzang, Heer, geef mij meer reinheid, geeft aan hoe we om meer heiligheid kunnen bidden. De auteur geeft wijselijk aan dat de heiligheid waar we naar streven een gave is die een liefdevolle God ons na verloop van tijd verleent na alles wat wij kunnen doen. U kent het laatste vers wel. Meer heiligheid geef mij, meer vrede en licht, meer leed over zonde, meer vreugde in mijn plicht, meer blijven in Christus, meer sterkte in u, meer lust u te dienen. Heer, geef mij dit nu. Wat onze persoonlijke omstandigheden ook zijn, waar we ons ook op het verbondspad naar huis bevinden, mogen onze gebeden om meer heiligheid verhoord worden. Ik weet dat het antwoord op onze smeekbeden ons uiteindelijk meer vreugde en geluk zal opleveren. Dat duurt misschien een tijdje, maar staat wel vast. Ik heb die geruststellende verzekering van onze liefdevolle hemelse Vader en zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, gekregen. Ik getuig dat Joseph Smith een profeet van God was en dat president Russell M. Nelson nu onze profeet is. God de Vader leeft en houdt van ons. Hij wil dat we in familieverband bij hem thuiskomen. Onze liefdevolle heiland nodigt ons uit om hem op onze reis er naartoe te volgen. Zij hebben de weg bereid. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
In 2016 deed de Tabernacle Choir at Temple Square België en Nederland aan. Aangezien ik bij dat bijzondere event betrokken was, had ik de gelegenheid om hun optreden twee keer bij te wonen. Ik bedacht tijdens hun optreden wat een enorme onderneming het was om met een koor van die omvang te reizen. Ik dacht aan de grote gong, waarvan het vervoer moeilijk en waarschijnlijk duur was in vergelijking met een viool, een trompet of een ander instrument dat je makkelijk onder je arm kunt dragen. Deze gong speelde geen grote rol in het concert. Er werd maar een paar keer op geslagen, terwijl de kleinere instrumenten bijna voortdurend werden bespeeld. Ik besefte dat het optreden zonder de klank van de gong niet hetzelfde zou zijn. En dat het dus wel de moeite waard was om die grote gong over de oceaan te vervoeren. Soms denken we dat we, net als die gong, maar een kleine rol in het optreden spelen. Ik wil dat u beseft dat uw klank het verschil maakt. We hebben alle instrumenten nodig. Sommigen onder ons leren makkelijk en doen het goed op school, terwijl anderen artistieke talenten hebben. Weer anderen ontwerpen en bouwen dingen en nog anderen verzorgen, beschermen of onderwijzen hun medemens. Iedereen geeft kleur en betekenis aan deze wereld. Ik richt mijn toespraak zowel tot hen die vinden dat ze niets bij te dragen hebben of denken dat niemand iets aan hen heeft, als tot hen die zich in de zevende hemel voelen en tot iedereen die daartussenin. U kunt u, ongeacht waar u zich op het levenspad bevindt, zo overbelast voelen dat u niet eens vindt dat u dat pad bewandelt. Ik vraag u om uit het duister in het licht te treden. Het evangelielicht zal u verwarmen, genezen en u laten inzien wie u werkelijk bent en wat uw doel in dit leven is. Sommigen onder ons dolen op verboden paden in de hoop daar geluk te vinden. Onze liefdevolle hemelse Vader nodigt ons uit om het pad van discipelschap te bewandelen en ons weer tot Hem te wenden. Hij heeft ons op volmaakte wijze lief. Hoe doen we dat? We doen dat door in onze bediening elkaar te helpen begrijpen wie we werkelijk zijn. Bedienen betekent volgens mij goddelijke liefde toepassen. Zo scheppen we een omgeving waarin zowel de gever als de ontvanger zich wil bekeren. Met andere woorden, we keren ons om, komen dichter tot onze heiland Jezus Christus en worden meer zoals Hij. We hoeven onze partner of kinderen bijvoorbeeld niet voortdurend op hun fouten te wijzen. Ze weten wel waarin ze zich kunnen verbeteren. Als u een liefdevolle omgeving schept, ontvangen zij de kracht om de nodige veranderingen aan te brengen en een beter mens te worden. Zo wordt onze bekering een dagelijks verfijningsproces. Bijvoorbeeld door ons te leren verontschuldigen voor gemaakte fouten. Ik denk aan situaties, ook nu nog, waarin ik te snel oordeelde of niet goed luisterde. Aan het eind van de dag voel ik dan in mijn persoonlijk gebed de liefdevolle hemelse raad om me te bekeren en een beter mens te worden. De liefdevolle omgeving die mijn ouders, broer en zussen schiepen en later ook mijn vrouw, kinderen en vrienden, heeft me in staat gesteld om een beter mens te worden. We weten allemaal waarin we ons kunnen verbeteren. We hoeven elkaar daar niet voortdurend op te wijzen. Wel moeten we elkaar lief hebben en dienen. Zo scheppen we een sfeer waarin we bereid zijn ons te veranderen. In zo'n omgeving leren we wie we werkelijk zijn en welke rol we spelen in dit laatste hoofdstuk van de wereldgeschiedenis voor de wederkomst van de Heiland. Als u zich afvraagt welke rol u speelt, stel ik voor dat u zich op een rustige plek afzondert en uw hemelse Vader vraagt u te laten weten welke rol de uwe is. Het antwoord komt waarschijnlijk geleidelijk, maar het wordt duidelijker naarmate we het verbonds- en bedieningspad vastberaden gaan bewandelen. Wij ondervinden soms dezelfde moeilijkheden als Joseph Smith, die zich te midden van een woordenstrijd en botsende meningen bevond. We lezen in zijn verslag dat hij zich vaak afvroeg: wat staat mij te doen? Welke van al deze groeperingen heeft gelijk? Of hebben ze allemaal ongelijk? En als er één gelijk heeft, welke is dat dan en hoe kom ik dat te weten? De raad die hij in de brief van Jacobus vond, dat als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt en ze zal hem gegeven worden. Die raad leidde ertoe dat Jozef uiteindelijk besloot om het aan God te vragen. We lezen dat het de allereerste keer was dat hij een dergelijke poging ondernam. Want ondanks zijn bezorgdheid had hij nog nooit eerder een poging gedaan om hardop te bidden. Het kan ook voor ons de eerste keer zijn dat we onze Schepper op een nieuwe manier benaderen. Het gevolg van Jozefs poging was dat onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus aan hem verschenen en hem bij naam noemden. Daardoor weten wij nu veel beter wie wij werkelijk zijn en dat we belangrijk zijn. We lezen verder dat Jozef in zijn jonge tienerjaar vervolgd werd door hen die zijn vrienden hadden moeten zijn en hem vriendelijk hadden moeten behandelen. Ook wij kunnen in ons discipelschap dus enige tegenstand verwachten. Als u vindt dat u momenteel geen deel van het orkest kunt uitmaken en als het pad van bekering u moeilijk lijkt, weet dan dat als u volhardt, de last van uw schouders weggenomen zal worden en dat u het licht weer zult zien. Onze hemelse Vader, laat ons niet in de kou staan als we ons tot hem wenden. Als we vallen en weer opstaan, helpt hij ons om het stof van onze knieën te vegen. Sommigen onder ons zijn gewond, maar de EHBO-doos van de Heer bevat genoeg verband om al onze wonden te bedekken. Het is dus die liefde, die volmaakte liefde, die we ook naastenliefde of de reine liefde van Christus noemen, die we thuis nodig hebben, waarmee ouders hun kinderen dienen en kinderen hun ouders. Door die liefde verandert ons hart en krijgen we het verlangen om zijn wil te doen. Het is die liefde die we nodig hebben in onze omgang met elkaar als kinderen van onze hemelse Vader en als leden van zijn kerk. Door die liefde kunnen we alle muziekinstrumenten bij ons orkest betrekken en bij de wederkomst van de Heiland samen met de engelenkoren een heerlijk optreden verzorgen. Die liefde is het licht dat in ons dagelijks leven moet schijnen en onze omgeving moet verlichten. Andere mensen om ons heen zullen dat licht zien en zich ertoe aangetrokken voelen. Dat soort zendingswerk zet mensen ertoe aan om te komen zien, te komen helpen en te blijven. Hebt u een getuigenis van dit grote werk en uw rol erin ontvangen, verheug u dan met onze geliefde profeet Joseph Smith, die heeft gezegd: ik had een visioen gezien, ik wist het, en ik wist dat God het wist, en ik kon het niet loochenen. Ik getuig dat ik weet wie ik ben en wie u bent. Wij zijn allemaal kinderen van onze hemelse Vader die van ons houdt. Hij heeft ons niet naar de aarde gestuurd om te mislukken, maar om heerlijkheid bij hem terug te keren. Ik bid dat we onze rol in dit grote bedieningswerk zullen begrijpen, zodat we bij zijn wederkomst meer zoals hij zullen zijn. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Geliefde broeders en zusters, toen vorig jaar de algemene oktoberconferentie bijna aanbrak, schreef ik een conferentietoespraak om het 100ste jubileum te herdenken van het visioen over de geestenwereld dat president Joseph F. Smith op 3 oktober 1918 had ontvangen. Enkele dagen nadat ik mijn toespraak voor vertaling had ingediend, voltooide mijn geliefde eeuwige metgezellin Barbara haar sterfelijke proeftijd en ging naar de geestenwereld. De dagen werden weken, de weken werden maanden en inmiddels is het een jaar geleden dat Barbara is heen gegaan. En ik merk dat ik deze schrifttekst nu meer dan ooit waardeer. U zult in liefde met elkaar leven, zodat u zult wenen om het verlies van hen die sterven. Barbara en ik waren zo gezegend dat we 67 jaar in liefde met elkaar mochten leven. Maar ik heb aan de lijve ondervonden wat het inhoudt om te wenen om het verlies van onze dierbaren. Oh, wat hou ik van haar en wat mis ik haar. Waarschijnlijk waarderen de meesten onder ons niet volledig wat anderen voor ons betekenen totdat ze er niet meer zijn. Ik wist dat Barbara het altijd druk had, maar ik begreep nauwelijks hoeveel tijd haar verplichtingen in de familie, de kerk en de buurt vergden. Onze familie werd draaiende gehouden door haar toegewijde uitvoering van dagelijkse taken die in de loop van de jaren duizenden keren werden herhaald. En al die tijd heeft niemand in onze familie haar ooit haar stem horen verheffen of een onvriendelijk woord horen zeggen. Het afgelopen jaar ben ik overspoeld door herinneringen. Ik dacht aan de lichamelijke inspanning die ze moest leveren omdat ze besloot de moeder van 7 kinderen te worden. De enige loopbaan die ze ooit ambieerde was die van moeder. En ze voerde al haar taken perfect uit. Ik heb me vaak afgevraagd hoe ze zowel mijn agenda als die van onze kinderen bijhield. Alleen al het koken van de maaltijden was zo'n ontzagwekkende taak, om nog maar te zwijgen over de bergen wasgoed die ons gezin produceerde. of de verschillende maten schoenen en kleren die onze kinderen nodig hadden. We raadpleegden haar in tal van andere kwesties waar we mee zaten. En omdat die dingen belangrijk voor ons waren, waren ze belangrijk voor haar. Ze was in één woord geweldig. Als echtgenote, als moeder, als vriendin, als buurvrouw en als dochter van God. Nu ze is heen gegaan, ben ik blij dat ik de laatste maanden van haar leven besloot om na mijn werk naast haar te zitten, haar hand vast te houden, terwijl we naar het einde van haar lievelingsmusicals keken, keer op keer, omdat ze zich door de ziekte van Alzheimer niet meer kon herinneren wat we de vorige middag hadden gekeken. Ik koester nu de herinnering aan die bijzondere tijden dat we elkaars hand vasthielden. Broeders en zusters, laat alstublieft geen enkele kans schieten om uw familieleden vol liefde aan te kijken. Kinderen en ouders, neem contact met elkaar op en spreek uw liefde en waardering uit. Net als ik, wordt u op een dag misschien wakker en ontdekt u dat de tijd voor die belangrijke communicatie voorbij is. Leef elke dag samen met een hart vol dankbaarheid, goede herinneringen, dienstbaarheid en heel veel liefde. Dit afgelopen jaar heb ik dieper dan ooit over het plan van onze Hemelse Vader nagedacht. Alma noemde het in zijn leringen aan zijn zoon Corianton het grote plan van geluk. Ik moet steeds weer aan dat woord geluk denken als ik overweeg dat het plan hereniging inhoudt. Dit plan van onze liefhebbende Vader in de hemel is helemaal gericht op de grote, heerlijke kans op een familiehereniging. Om echtgenoten, ouders en kinderen in de verschillende generaties in Gods huisgezin te herenigen. Die gedachte geeft mij troost en de verzekering dat Barbara en ik weer bij elkaar zullen zijn. Hoewel haar lichaam tegen het eind van haar leven was afgetakeld, was haar geest sterk, edel en rein. Ze had zich in alle opzichten voorbereid om op de aangewezen dag vol vertrouwen en gemoedsrust voor het aangename gerecht van God te staan. Maar hier sta ik. Overmorgen word ik 91 jaar en ik vraag me nog steeds af, ben ik er klaar voor? Doe ik alles wat in mijn vermogen ligt om haar hand weer te mogen vasthouden? In dit leven is één ding heel duidelijk en zeker. We gaan allemaal een keer dood. Of we nu oud of jong doodgaan, makkelijk of moeilijk, rijk of arm, geliefd of eenzaam, niemand ontkomt aan de dood. Enkele jaren geleden heeft president Gordon B. Hinckley hier een veelzeggende uitspraak over gedaan. Hoe fijn de zekerheid en hoe vertroostend de gemoedsrust die gebaseerd zijn op de kennis dat als wij op de juiste manier trouwen en leven, onze relatie zal voortduren, ongeacht de zekerheid van de dood en het verglijden van de tijd. Einde citaat. Ik ben beslist op de juiste manier met de juiste persoon getrouwd. Daar kan geen twijfel over bestaan. Maar volgens president Hinckley is dat niet genoeg. Ik moet ook goed leven. Tegenwoordig kan op de juiste manier leven een verwarrend concept zijn. Met name als je veel tijd op sociale media doorbrengt waar iedereen echte waarheden of valse denkbeelden over God en zijn plan voor zijn kinderen kan verkondigen. Gelukkig kennen de kerkleden eeuwige, ware evangeliebeginselen, waardoor wij weten hoe we moeten leven, zodat we bij onze dood beter voorbereid kunnen zijn. Slechts enkele maanden voor mijn geboorte hield mijn grootvader, apostel Melvin J. Ballard, een toespraak waarin voor velen de kern van een goed leven was vervat. Zijn toespraak, met de titel De worsteling om de ziel, ging over de voortdurende strijd tussen ons stoffelijke lichaam en onze eeuwige geest. Hij zei: het grootste conflict dat een man of vrouw ooit zal meemaken, is de strijd met zichzelf. En hij legde uit dat Satan, de vijand van onze ziel, ons aanvalt door middel van de begeerte, lusten en ambities van het vlees. Daarom wordt de primaire strijd tussen onze goddelijke geestelijke aard en de zinnelijke natuurlijke mens gestreden. Einde citaat. Broeders en zusters, denk eraan dat we spirituele hulp kunnen krijgen van de Heilige Geest die u in alles kan onderwijzen. En we kunnen hulp door de macht en de zegeningen van het priesterschap krijgen. Nu vraag ik u, hoe staat het met uw strijd? President David O. McKay heeft gezegd: het bestaan van de mens is niet meer dan een toets die duidelijk maakt of hij zijn inspanningen, zijn verstand, zijn ziel wil richten op de genoegdoening en bevrediging van zijn lichamelijke aard, of dat hij zijn leven wil wijden aan de verwerving van geestelijke kwaliteiten. Einde citaat. Deze strijd tussen onze zinnelijke en onze geestelijke aard is niet nieuw. In zijn laatste toespraak leerde koning Benjamin zijn volk: de natuurlijke mens is een vijand van God en is dat vanaf de val van Adam geweest en zal dat voor eeuwig en altijd zijn, tenzij hij zich overgeeft aan de ingevingen van de Heilige Geest en de natuurlijke mens aflegt en een heilige wordt door de verzoening van Christus de Heer. De apostel Paulus heeft ons geleerd: immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de geest is leven en vrede. Het lijkt mij duidelijk dat een van de belangrijkste dingen die we in dit leven kunnen leren is hoe we onze eeuwige geestelijke aard kunnen laten opbloeien en onze kwade verlangens kunnen beheersen. We weten dat dit mogelijk is. Onze geest, die al langer bestaat dan ons stoffelijk lichaam, heeft in het voorsterfelijk bestaan al goed boven kwaad verkozen. Voordat deze aarde werd gevormd, woonden we bij onze hemelse ouders die van ons hielden en nog van ons houden. En natuurlijk moesten we in dat voorsterfelijke koninkrijk beslissingen nemen en keuzes maken die grote invloed op ons leven zouden hebben. Ieder die ooit op deze planeet heeft geleefd of zal leven, heeft een wezenlijke keus gemaakt om het plan te aanvaarden dat onze hemelse Vader voor ons heil had opgesteld. Daarom kwamen we allemaal op aarde met bewezen ervaring in het nemen van goede beslissingen voor onze geestelijke aard en eeuwige bestemming. Denk daar eens over na. Dit bent u werkelijk. En dit bent u altijd geweest. Een zoon of dochter van God met geestelijke wortels in de eeuwigheid en een toekomst vol oneindige mogelijkheden. U bent bovenal en altijd een geestelijk wezen. Dus als we ervoor kiezen om onze zinnelijke aard boven onze geestelijke aard te plaatsen, kiezen we iets dat tegen ons ware, oorspronkelijke geestelijke zelf indruist. Maar het lijdt geen twijfel dat het vlees en aardse impulsen onze beslissingen compliceren. Met een sluier van vergetelheid tussen de voorsterfelijke geestenwereld en deze sterfelijke wereld kunnen we onze relatie met God en onze geestelijke aard uit het oog verliezen en onze zinnelijke aard prioriteit geven aan wat we nu willen. Geestelijke zaken in plaats van vleeselijke zaken leren kiezen is een van de belangrijkste redenen waarom deze aardse ervaring deel van het plan van onze hemelse Vader uitmaakt. Dat is ook de reden waarom dat plan op het stevige, zekere fundament van de verzoening van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, berust. Zodat onze zonden, inclusief de fouten die we maken als we aan het vlees toegeven, door voortdurende bekering overwonnen kunnen worden en we een geestelijk gericht leven kunnen leiden. Het is nu de tijd om onze lichamelijke begeerten te beheersen, zodat we ons aan de geestelijke leer van Jezus Christus kunnen houden. Daarom mogen we de dag van onze bekering niet uitstellen. En dus wordt bekering een onmisbaar wapen in de strijd om onszelf. President Russell M. Nelson heeft het de afgelopen conferentie nog over die strijd gehad en heeft ons eraan herinnerd dat we, als we ons willen bekeren, moeten veranderen. We staan de Heiland toe om ons in de beste versie van onszelf te veranderen. We kiezen voor geestelijke groei en vreugde, de vreugde van verlossing in Hem. Besluiten we om ons te bekeren, dan besluiten we om meer zoals Jezus Christus te worden. Einde citaat. Als ik 's avonds in gebed met mijn hemelse Vader mijn dag bespreek, vraag ik vergiffenis als ik iets verkeerd heb gedaan en beloof ik om de volgende dag beter mijn best te doen. Ik geloof dat mijn geest door deze regelmatige dagelijkse bekering mijn lichaam eraan helpt herinneren wie over mij de leiding heeft. Een ander hulpmiddel is onze wekelijke kans op geestelijke hernieuwing door onze deelname aan het avondmaal, ter nagedachtenis van de verzoening van onze Heer en Heiland Jezus Christus en zijn liefde voor ons. Broeders en zusters, ik moedig u aan om eens rustig na te denken waar u staat in uw inzet om uw vleeselijke aard te onderwerpen en uw goddelijke geestelijke aard meer macht te geven, zodat u te zijner tijd bij uw overgang naar de geestenwereld een vreugdevolle hereniging met uw dierbare mag hebben. Van die mogelijkheid getuig ik. En ik bid er nederig om, in de naam van Jezus Christus. Amen.
Broeders en zusters, dank u voor alles wat u doet om ware volgelingen van Jezus Christus te worden en de zegeningen van de Heilige Tempel te genieten en anderen daarbij te helpen. Ik wil u bedanken voor uw goedheid. U bent geweldig, u bent prachtig. Ik bid dat de Heilige Geest ons ten volle laat beseffen dat we kinderen van God zijn. In het gezin, een proclamatie aan de wereld, staat: ieder mens, man of vrouw, is geschapen naar het beeld van God. Ieder is een geliefde geestzoon of dochter van hemelse ouders. En als zodanig heeft ieder een goddelijke aard en bestemming. We zijn uitverkoren geesten die bewaard waren om in de volheid der tijden op aarde te komen en deel te nemen aan de legging van de grondslag voor het grootste werk der laatste dagen. President Nelson heeft gezegd: u bent in de geestenwereld onderricht om u voor te bereiden op alles waar u in dit laatste deel van deze dagen meer geconfronteerd zou worden. Dat onderricht draagt u nog altijd mee. U bent een uitverkoren zoon of dochter van God. U hebt de kracht om de tegenstander te overwinnen. Maar de tegenstander weet wie u bent. Hij kent uw goddelijke erfgoed en probeert uw aardse en hemelse potentieel met 3 strategieën te beperken: misleiding, afleiding, ontmoediging. De tegenstander gebruikt bedrog in de tijd van Mozes. De Heer zei tegen Mozes: zie, u bent mijn zoon. Ik heb een werk voor u. En u bent naar de gelijkenis van mijn enige geborene. Kort na dit heerlijke visioen probeerde Satan Mozes te misleiden. Hij gebruikte deze opmerkelijke woorden: Mozes, mensenzoon, aanbid mij. De misleiding lag niet alleen in de uitnodiging om Satan te aanbidden, maar ook in de beschrijving van Mozes als mensenzoon. Vergeet niet dat de Heer Mozes net nog had gezegd dat hij een zoon van God was, geschapen naar het beeld van de enige geborene. De tegenstander bleef proberen om Mozes te misleiden, maar die bood weerstand en zei: ga van mij heen, Satan, want deze ene God alleen wil ik aanbidden, die de God is van heerlijkheid. Mozes wist wie hij was, namelijk een zoon van God. Wat de Heer tegen Mozes zei, geldt ook voor u en mij. Wij zijn naar Gods beeld geschapen en hij heeft een werk voor ons te doen. De tegenstander probeert ons te misleiden door ons te laten vergeten wie we werkelijk zijn. Als we niet begrijpen wie we zijn, kunnen we moeilijk beseffen wie we kunnen worden. De tegenstander probeerde ons ook van Christus en zijn verbondspad af te leiden. Ouderling Rasbund heeft gezegd: de tegenstander is erop uit om ons van geestelijke getuigenissen af te leiden. De Heer daarentegen wil ons graag inzicht geven en bij zijn werk betrekken. In onze tijd zijn er veel afleidingen zoals Twitter, Facebook, Instagram, videospelletjes en nog veel meer. Die technische snufjes zijn leuk, maar als we niet oppassen, leiden ze ons af van het verwezenlijken van ons goddelijk potentieel. Als we ze goed gebruiken, kunnen we hemelse kracht voorbrengen. En als we ernaar streven om het verstrooide Israël aan beide zijden van de sluier te vergaderen, kunnen we wonderen zien gebeuren. Laten we technologie nauwgezet en niet nonchalant gebruiken. Zoek voortdurend naar manieren waarop technologie ons dichter tot de heiland kan brengen en ons kan helpen zijn werk te doen en op de wederkomst voor te bereiden. Ten slotte wil de tegenstander dat we ontmoedigd raken. We raken misschien ontmoedigd als we onszelf met anderen vergelijken of het gevoel hebben dat we niet aan de verwachtingen voldoen, waaronder die van onszelf. Toen ik aan mijn doctoraatstudie begon, was ik ontmoedigd. Er werden dat jaar slechts 4 studenten toegelaten en de andere kandidaten waren briljant. Ze hadden hogere cijfers, hadden meer werkervaring in hogere managementposities en blaakten van zelfvertrouwen. Na 2 weken staken ontmoediging en twijfel de kop op en die werden me bijna te veel. Ik besloot dat als ik dit 4-jarig programma wilde afmaken, ik elk semester het Boek van Mormon moest lezen. Ik las elke dag en ervaarde wat de Heiland had gezegd, namelijk dat de Heilige Geest mij in alles zou onderwijzen en mij alles in herinnering zou brengen. Hij bevestigde wie ik als zoon van God ben. Hij herinnerde mij eraan dat ik mij niet met de anderen moest vergelijken en gaf me het vertrouwen in mijn goddelijke taak om te slagen. Lieve vrienden, laat niemand uw geluk afnemen. Vergelijk uzelf niet met anderen. Denk aan de liefdevolle woorden van de Heiland: vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Hoe kunnen we die vrede vinden? Bedenken wie we zijn en de 3 strategieën van de tegenstander weerstaan. Ten eerste, onthoud dat het eerste en grote gebod is dat wij God met heel ons hart, met heel onze ziel en met heel ons verstand moeten liefhebben. Alles wat we doen moet ingegeven zijn door onze liefde voor Hem en voor zijn Zoon. Naarmate we meer liefde voor Hen ontwikkelen door hun geboden te onderhouden, neemt ons vermogen om onszelf en anderen lief te hebben toe. We zullen familieleden, vrienden en buren dienen, want we zullen ze zien als de Heiland ze ziet, als zonen en dochters van God. Ten tweede, bid elke dag tot de Vader in de naam van Jezus Christus. Elke dag. Elke dag. Door te bidden kunnen we Gods liefde voelen en Hem onze liefde tonen. En als we bidden, uiten we onze dankbaarheid en vragen we om de kracht en moed om onze wil aan die van God te onderwerpen en ons in alles te laten leiden. Ik moedig u aan om te bidden tot de Vader met alle kracht van uw hart, dat u met de liefde vervuld zult zijn, opdat u zonen en dochters van God zult worden, opdat wij, wanneer Hij verschijnt, Hem gelijk zullen zijn. Ten derde, lees en bestudeer elke dag het Boek van Mormon. Elke dag, elke dag. Ik haal doorgaans meer uit mijn studie van het Boek van Mormon als ik het met een vraag me een vraag in gedachten bestudeer. Als we het met een vraag in gedachten bestuderen, kunnen we openbaring ontvangen. En ervaren dat de profeet Joseph Smith de waarheid sprak toen hij zei dat het boek van Mormon het nauwkeurigste boek op aarde is en dat een mens dichter bij God komt door zich aan de leringen daarin te houden dan door welk ander boek ook. Het boek van Mormon bevat de woorden van Christus en helpt ons te onthouden wie we zijn. Ten slotte, neem elke week met een gebed in het hart deel aan het avondmaal. Elke week, elke week. Het is dankzij verbonden en priesterschapsverordeningen, waaronder het avondmaal, dat de macht der goddelijkheid voor ons kenbaar is. Ouderling David E. Bednar heeft gezegd, de verordening van het avondmaal is een heilige en herhaalde uitnodiging tot oprechte bekering en geestelijke hernieuwing. Deelname aan het avondmaal op zich zorgt niet voor de vergeving van zonden, maar bereiden wij ons gewetensvol voor en nemen wij met een gebroken hart en een verslagen geest aan deze heilige verordening deel, dan is de belofte dat wij de geest van de Heer altijd bij ons mogen hebben. Door nederig aan het avondmaal deel te nemen, worden we herinnerd aan Jezus' lijden in de gewijde tuin van Gethsemane en zijn offer aan het kruis. Wij zijn de Vader dankbaar omdat Hij zijn enige geboren Zoon, onze Verlosser, heeft gezonden. En wij tonen onze bereidheid om zijn geboden te onderhouden en Hem altijd indachtig te zijn. Het avondmaal biedt geestelijke verlichting en die is persoonlijk, krachtig en broodnodig. Beste vrienden, ik beloof u, als we ernaar streven God met heel ons hart lief te hebben, in de naam van Jezus Christus te bidden, het Boek van Mormon te bestuderen en met een gebed in het hart aan het avondmaal deel te nemen, dan zullen we met de hulp van de Heer de kracht hebben om de misleidende strategieën van de tegenstander te overwinnen. Dan zullen we de afleiding die ons goddelijk potentieel beperken ontwijken en de ontmoediging weerstaan die ons vermogen beperkt om de liefde van onze hemelse Vader en zijn Zoon te voelen. We zullen ten volle beseffen wie we als zonen en dochters van God zijn. Broeders en zusters, ik geef u mijn getuigenis. Ik houd van u. Dat ik weet dat onze hemelse Vader leeft en dat Jezus Christus, Jezus de Christus is. Ik heb hen lief. De kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen is het Koninkrijk van God op aarde. Als leden van zijn kerk hebben wij de goddelijke taak om Israël te vergaderen en de wereld op de wederkomst van de Messias voor te bereiden. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Het koor en de aanwezigen zingen nu samen lofzang 164. Wij gaan voort, steeds voort. Na de samenzang kunnen we luisteren naar ouderling Ulysses Soares en ouderling Neil L. Anderson van het Quorum de 12 Apostelen.
Dit is de 189ste Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Geliefde broeders en zusters, we zijn de afgelopen twee dagen op een geweldige manier door onze leiders onderwezen. Ik getuig tot u dat als we er naar streven deze geïnspireerde leringen voor deze tijd toe te passen, de Heer door zijn genade ieder van ons zal helpen om ons kruis te dragen en onze lasten licht zal maken. Vlak buiten Caesarea Philippi vertelde de heiland zijn discipelen wat de ouderlingen, hoge priesters en schriftgeleerden in Jeruzalem hem zouden aandoen. Hij onderwees hen specifiek over zijn dood en glorieuze opstanding. Op dat moment begrepen zij zijn goddelijke zending op aarde nog niet helemaal. Toen Petrus hoorde wat de heiland had gezegd, nam hij hem apart en bestrafte hem. Hij zei, God zij u genadig, heren, dit zal beslist niet met u gebeuren. Om zijn discipelen te laten inzien dat toewijding aan zijn werk betekent dat we ons onderwerpen en soms moeten lijden, zei de heiland met nadruk, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Daarmee benadrukte de heiland dat wie hem willen volgen zichzelf moeten verloochenen, hun verlangens, hartstochten en begeerten moeten beheersen, alles moeten opofferen, zo nodig zelfs hun leven, en zich geheel aan de wil van de Vader onderwerpen, net zoals Hij dat heeft gedaan. Dat is in feite de prijs die we voor het heil van onze ziel moeten betalen. Jezus gebruikte doelbewust het symbool van het kruis als metafoor om zijn discipelen beter te laten begrijpen wat opoffering en toewijding aan de zaak van de Heer nu echt betekenen. Het beeld van een kruis was bij zijn discipelen en de inwoners van het Romeinse Rijk goed bekend, omdat de Romeinen ter dood veroordeelden dwongen in het openbaar hun eigen kruis of dwarsbalk te dragen naar de plaats waar ze terechtgesteld zouden worden. Pas na de opstanding van de heiland werd het verstand van de discipelen geopend, zodat zij alles begrepen wat over hem was geschreven en wat er vanaf dat moment van hen verwacht zou worden. Zo ook moeten wij allen, broeders en zusters, ons verstand en hart openstellen om beter te begrijpen waarom wij ons kruis moeten opnemen en hem volgen. Uit de schriften leren we dat zij die hun kruis willen opnemen Jezus Christus zo lief hebben dat zij zichzelf alle goddeloosheid en elke wereldse lust ontzeggen en zijn geboden onderhouden. Onze vastbeslotenheid om ons te ontdoen van alles wat tegen Gods wil is, alles te offeren wat ons gevraagd wordt en zijn leringen te volgen, zal ons helpen om vol te houden op het pad van het evangelie van Jezus Christus. Ondanks beproeving, de zwakte van onze ziel of druk vanuit onze omgeving en de wereldse filosofieën die tegen zijn leringen indruisen. Zo verzeker ik al diegenen die nog geen eeuwige metgezel hebben gevonden en zich misschien eenzaam en moedeloos voelen, of diegenen die gescheiden zijn en zich verlaten en vergeten voelen, dat het aanvaarden van de uitnodiging van de heiland om uw kruis op u te nemen en hem te volgen betekent dat u met geloof doorzet op het pad van de Heer, aan een structuur van waardigheid vasthoudt en u niet overgeeft aan wereldse gewoontes die uiteindelijk uw hoop op Gods liefde en genade ondermijnen. Dezelfde beginselen gelden voor diegenen onder u die met homoseksuele gevoelens worstelen en zich ontmoedigd en hopeloos voelen. En misschien vinden sommigen van u om die reden dat het evangelie van Jezus Christus niet meer bij u past. Als dat het geval is, verzeker ik u dat er altijd hoop is in God de Vader en in zijn plan van geluk, in Jezus Christus en zijn zoenoffer, en in het naleven van hun liefdevolle geboden, in zijn volmaakte wijsheid, macht, gerechtigheid en genade, kan de Heer ons als de zijne verzegelen, zodat wij in zijn tegenwoordigheid kunnen worden gebracht en het eeuwige heil ontvangen, als we standvastig en onverzettelijk zijn geboden onderhouden en altijd overvloedig zijn in goede werken. Voor diegenen die ernstige zonden hebben begaan, betekent het aannemen van deze uitnodiging onder meer dat u zich voor God verootmoedigt, met de aangewezen kerkleiders spreekt, dat u zich bekeert en uw zonden nalaat. Dit proces is ook heilzaam voor iedereen die worstelt met verwoestende verslavingen, zoals opioïden, drugs, alcohol en pornografie. Deze stappen brengen u dichter bij de heiland, die u uiteindelijk van wroeging, verdriet en geestelijke en lichamelijke slavernij kan bevrijden. Daarnaast hebt u misschien ook de steun van uw familie, vrienden en bekwame artsen en therapeuten nodig. Geef het alstublieft nooit op als het niet lukt. Denk nooit dat u niet in staat bent om zonde de rug toe te keren en verslaving te overwinnen. U kunt het zich niet veroorloven om het op te geven en om zwak en zondig te blijven. Probeer altijd uw best te doen en laat door uw daden zien dat u het vat van binnen wilt reinigen, zoals de Heiland ons heeft geleerd. Soms komen oplossingen voor bepaalde problemen pas na vele maanden steeds blijven proberen. De belofte in het Boek van Mormon dat wij na alles wat wij kunnen doen door de genade worden gered, is in deze omstandigheden van toepassing. Bedenk dat de gave van genade door de Heiland niet noodzakelijkerwijs in tijd beperkt is tot na alles wat wij kunnen doen. Wij kunnen zijn genade voor, tijdens en na onze eigen inspanningen ontvangen. Ik getuig dat als we continu proberen onze problemen te overwinnen, God ons zal zegenen met de gave van geloof om te worden genezen en wonderen te verrichten. Hij zal voor ons doen wat we niet zelf kunnen doen. Voor diegene die zich verbitterd, boos, beledigd of geketend aan verdriet voelen om iets wat ze onverdiend vinden, betekent het opnemen van het kruis en de Heiland volgen ook dat we proberen die gevoelens van ons af te zetten en ons tot de Heer te wenden, zodat Hij ons van deze gemoedstoestand kan bevrijden en ons kan helpen rust te vinden. Als we deze negatieve gevoelens en emoties vasthouden, kan het helaas zo zijn dat we ons buiten de invloed van de Geest van de Heer plaatsen. We kunnen ons niet voor anderen bekeren, maar we kunnen hen vergeven door te weigeren ons te laten gijzelen door hen die ons gekwetst hebben. De schriften leren ons dat er een uitweg uit deze situaties is. Door onze Heiland uit te nodigen ons te helpen ons hart van steen te vervangen door een nieuw hart. Om dat te laten gebeuren moeten we met onze zwakheden tot de Heer komen en zijn hulp en vergeving afsmeken. Vooral op dat gewijde moment dat we elke zondag aan het avondmaal deelnemen. Laten we ervoor kiezen hem om hulp te vragen en een belangrijke en moeilijke stap zetten door hen te vergeven die ons gekwetst hebben, zodat onze wonden kunnen genezen. Ik beloof u dat u dan 's nachts opgelucht zult zijn doordat u gemoedsrust hebt bij de Heer. In 1839 in de gevangenis in Liberty schreef de profeet Joseph Smith aan de kerkleden met profetieën die helemaal op deze situaties van toepassing zijn. Hij schreef: alle tronen en heerschappijen, prinsdommen en machten zullen worden geopenbaard en verleend aan allen die kloekmoedig hebben volhard voor het evangelie van Jezus Christus. Dus diegenen die de naam van de Heiland op zich nemen, broeders en zusters, op zijn belofte vertrouwen en tot het einde volharden, worden behouden en mogen bij God wonen in een staat van nimmer eindigend geluk. Broeders en zusters, we komen allemaal wel eens in moeilijke omstandigheden, waardoor we ons verdrietig, hulpeloos, hopeloos en soms zelfs verzwakt voelen. Soms vragen we door die gevoelens aan de Heer, waarom gebeurt dit allemaal? Of waarom krijg ik niet wat ik wil? Ik doe er toch alles aan om mijn kruis te dragen en de Heiland te volgen. Lieve vrienden, we moeten bedenken dat ons kruis opnemen ook betekent dat we nederig zijn en op God en zijn oneindige wijsheid vertrouwen. We moeten erkennen dat Hij ieder van ons en onze behoeften kent. We moeten ook accepteren dat de Heer een andere timing heeft dan wij. Soms bidden we om een zegen en vinden dat de Heer die binnen een bepaalde tijd moet geven. Onze trouw aan Hem mag niet voorwaardelijk worden door Hem een deadline op te leggen om onze verlangens te vervullen. Als we dat doen, lijken we op de sceptische nefieten vanouds die hun broeders bespotten door te zeggen dat de tijd voor de vervulling van de woorden van Samuel de Lama niet verstreken was, waardoor zij de gelovigen in verwarring brachten. We moeten de Heer genoeg vertrouwen om stil te zijn en te weten dat Hij God is, dat Hij alles weet en dat Hij zich bewust is van ieder van ons. Ik had onlangs de gelegenheid om een zuster te bezoeken die weduwe is, Franca Calamassi. Zij lijdt aan een slopende ziekte. Zuster Calamassi was het eerste lid van haar familie dat lid werd van de herstelde kerk van Jezus Christus. Hoewel haar man zich nooit heeft laten dopen, vond hij het goed om de zendelingen te ontvangen en ging hij vaak naar de kerk. Ondanks deze omstandigheden bleef zuster Calamassi getrouw en bracht zij haar 4 kinderen in het evangelie van Jezus Christus groot. Een jaar na het overlijden van haar man nam zuster Calamassi haar kinderen mee naar de tempel. Daar namen ze deel aan heilige verordeningen en werden ze als gezin verzegeld. De beloften in samenhang met deze verordeningen gaven haar veel hoop, vreugde en geluk, waardoor zij door kon gaan met het leven. Toen de eerste symptomen van haar ziekte zich aandienden, gaf haar bisschop haar een zegen. Ze zei haar bisschop toen dat ze klaar was om de wil van de Heer te aanvaarden. Daarmee toonde ze haar geloof om te worden genezen, maar ook haar geloof om haar ziekte tot het einde toe te dragen. Toen ik tijdens mijn bezoek zuster Calamassi's hand vasthield en haar aankeek, straalde ze iets engelachtigs uit, een weerspiegeling van haar vertrouwen in Gods plan en haar volmaakt stralende hoop op de liefde van de Vader en zijn plan voor haar. Ik voelde haar sterke vastbeslotenheid om in haar geloof tot het einde te volharden door haar kruis op te nemen, ondanks haar moeilijke omstandigheden. Hoe deze zuster leeft is een getuigenis van Christus, een uitdrukking van haar geloof en toewijding aan Hem. Broeders en zusters, ik wil tot u getuigen dat als we ons kruis willen opnemen en de Heiland volgen, we zijn voorbeeld moeten volgen en moeten proberen zoals Hij te worden. We moeten de omstandigheden in ons leven geduldig onder ogen zien, de begeerten van de natuurlijke mensen afwijzen en verachten en op de Heer wachten. De psalmist schreef: wacht op de Heere, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. Hij is onze hulp en ons schild. Ik getuig tot u dat door in de voetstappen van onze Meester te treden en te wachten op Hem die de ultieme genezer is, wij rust in onze ziel ontvangen en onze lasten zacht en licht gemaakt worden. Daarvan getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Ik weet wat u denkt. Nog maar 1 spreker en dan horen we van president Nelson. In de hoop u nog enkele minuten op te laten letten, terwijl wij op onze geliefde profeet wachten, heb ik een uiterst aantrekkelijk onderwerp gekozen. Mijn onderwerp is fruit. Met de kleur, textuur en zoetheid van bessen, bananen, watermeloenen en mango's. Of exotische vruchten zoals kiwano of granaatappel is fruit al heel lang een geliefde delicatesse. Tijdens zijn bediening op aarde vergeleek de heiland goede vruchten met zaken van eeuwige waarde. Hij zei, aan hun vruchten zult u hen herkennen. Iedere goede boom brengt goede vruchten voort. Hij moedigt ons aan om vrucht voor het eeuwige leven te verzamelen. In een levendige droom in het Boek van Mormon, die we heel goed kennen, bevindt de profeet Lehi zich in een donkere en sombere wildernis. Er is vies water, een donkere mist, vreemde wegen en verboden paden en een roede van ijzer langs een nauw en smal pad dat naar een prachtige boom voert met een vrucht om iemand gelukkig te maken. Lehi vertelt over de droom en het geschiedde dat ik van de vrucht nam en dat ze zeer zoet was, zoeter dan alles wat ik ooit had geproefd. En zij vervulde mijn ziel met een buitengewoon grote vreugde. Deze vrucht was boven alle andere vruchten begerenswaardig. Waar staat deze boom met zijn uiterst begerenswaardige vruchtensymbool voor? Zij stelt de liefde van God voor en getuigt van het geweldige verlossingsplan van onze hemelse Vader. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Deze begerenswaardige vruchten staan symbool voor de wonderbaarlijke zegeningen van de onvergelijkelijke verzoening van de heiland. We zullen niet alleen na ons sterfelijk leven opnieuw leven, maar we kunnen door ons geloof in Jezus Christus, onze bekering en onze gehoorzaamheid aan de geboden, vergeving van onze zonden ontvangen en op een dag rein en zuiver voor onze Vader en zijn Zoon staan. Van de vrucht van de boom nemen staat ook symbool voor het aanvaarden van de verordeningen en verbonden van het herstelde evangelie. Gedoopt worden, de gave van de Heilige Geest ontvangen en het huis des Heren binnengaan om met macht van omhoog begiftigd te worden. Dankzij de genade van Jezus Christus en door onze verbonden na te komen, ontvangen wij de onmetelijk grote belofte dat we voor eeuwig bij onze rechtschapen familieleden zullen wonen. Het is geen wonder dat de engel de vrucht als het vreugdevolst voor de ziel beschreef. Dat is ook zo. We hebben allemaal ondervonden dat de Heer Jezus Christus trouw blijven niet makkelijk is, zelfs nadat wij de begerenswaardige vrucht van het herstelde evangelie geproefd hebben. Er is al vaak gezegd tijdens deze conferentie dat wij steeds worden geconfronteerd met afleiding en misleiding, verwarring en oproer, bekoring en verleiding. Die trachten ons hart van de heiland weg te leiden en van de vreugd en schoonheid die we hebben ondervonden door hem te volgen. Vanwege deze tegenstand bevat de droom van Lehi ook een waarschuwing. Aan de overkant van de rivier is een ruim gebouw met mensen van alle leeftijden die met de vinger wijzen en de rechtschapen volgelingen van Jezus Christus bespotten. De mensen in het gebouw maken allen die de geboden onderhouden belachelijk, in de hoop ze in diskrediet te brengen en hun geloof in Jezus Christus en in zijn evangelie bespottelijk te maken. En vanwege de mondelinge aanvallen van twijfel en verachting op de gelovigen, beginnen sommigen die de vrucht geproefd hebben zich te schamen voor het evangelie dat ze hebben aanvaard. De valse verlokkingen van de wereld verleiden hen. Ze keren zich van de boom en de vruchten af en, met de woorden van de Heer, geraken op verboden paden en gaan verloren. In onze huidige wereld maken de bouwploegen van de tegenstander overuren voor een haastige uitbreiding van het grote en ruime gebouw. Die uitbreiding overspant de rivier al, want de bouwploeg hoopt onze woning te omsingelen, terwijl zij die wijzen en spotten dag en nacht via hun internetmegafoons te horen zijn. President Nelson heeft uitgelegd, De tegenstander verviervoudigt zijn pogingen om ons getuigenis te ontwrichten en het werk van de Heer te belemmeren. Laten we aan Lehi's woorden denken. Wij sloegen geen acht op hen. Hoewel we niet hoeven te vrezen, moeten we wel op onze hoede zijn. Soms kunnen kleine dingen ons geestelijk evenwicht verstoren. Laat u alstublieft niet door uw vragen, de beledigingen van anderen, ongelovige vrienden of betreurenswaardige vergissingen en teleurstellingen afkeren van de zoete, zuivere en zielsbevredigende zegeningen die we krijgen als we van de begerenswaardige vrucht van de boom nemen. Houd uw ogen en uw hart gericht op de heiland Jezus Christus en de eeuwige vreugde die u alleen door hem krijgt. In juni woonden mijn vrouw Kathy en ik de begrafenis van Jason Hall bij. Toen hij op 48-jarige leeftijd overleed, was hij quorumpresident ouderlingen. Jason heeft het volgende gezegd over een gebeurtenis die zijn leven veranderde. Toen ik 15 was, kreeg ik bij het duiken een ongeluk. Ik brak mijn nek en mijn hele onderlichaam raakte verlamd. Ik raakte de volledige beheersing over mijn benen en gedeeltelijk de beheersing over mijn armen kwijt. Ik kon niet meer lopen, staan of zelf eten. Ik kon nauwelijks ademhalen of spreken. Lieve Vader in de hemel, smeekte ik, als ik maar mijn handen kon gebruiken, dan zou ik me wel kunnen redden. Alsjeblieft, Vader, alsjeblieft. Houd gerust mijn benen, Vader. Ik bid alleen om mijn handen te mogen gebruiken. Jason heeft zijn handen nooit meer kunnen gebruiken. Kunt u de stemmen uit het ruime gebouw horen? Jason Hall, God verhoort je gebeden niet. Als hij echt een liefhebbende God is, waarom laat hij je dan in deze toestand? Waarom zou je geloof in Christus hebben? Jason Hall hoorde hun stemmen wel, maar luisterde er niet naar. In plaats daarvan vergastte hij zich aan de vruchten van de boom. Zijn geloof in Jezus Christus werd onwankelbaar. Hij studeerde af aan de universiteit en huwde Colette Coleman in de tempel en beschreef haar als de liefde van zijn leven. Na een huwelijk van 16 jaar gebeurde er nog een wonder. Hun dierbare zoon Coleman werd geboren. Hoe vergroten zij hun geloof? Colette legt uit: we vertrouwden op Gods plan. Het gaf ons hoop. We wisten dat Jason ooit in de toekomst zou genezen. We wisten dat God ons een heiland had gegeven, wiens zoenoffer ons in staat stelt om vooruit te kijken als we op het punt staan het op te geven. Op Jason's begrafenis zei de 10-jarige Coleman dat zijn vader hem had geleerd dat onze hemels vader een plan voor ons heeft. Dat het aardse leven geweldig zou zijn en dat we in gezinsverband konden leven. Maar dat we moeilijke dingen mee zouden maken en dat we vergissingen zouden begaan. Coleman vervolgde: onze hemelse vader stuurde zijn zoon, Jezus, naar de aarde. Het was zijn taak om volmaakt te zijn, om mensen te genezen, om van ze te houden en om te lijden voor al hun pijn, verdriet en zonde. Toen stierf hij voor ons. Daar voegde Coleman aan toe: omdat hij dat deed, weet Jezus hoe ik me nu voel. Nu, op dit moment. 3 dagen na Jezus' dood werd hij weer levend met een volmaakt lichaam. Dat is belangrijk voor mij, omdat ik weet dat het lichaam van mijn vader volmaakt zal zijn en dat we als familie bij elkaar zullen zijn. Tot slot zei Coleman: al toen ik pas geboren was, zei mijn vader elke avond tegen mij: papa houdt van jou, je hemelse vader houdt van jou en je bent een goede jongen. President Russell M. Nelson heeft beschreven waarom de familie Hall vreugde en hoop ondervindt. Hij heeft gezegd: de vreugde die we voelen heeft weinig te maken met onze omstandigheden in het leven en alles met waar we ons in het leven op richten. Als ons leven gericht is op Gods heilsplan en Jezus Christus en zijn evangelie, kunnen we vreugde voelen ongeacht wat er in ons leven gebeurt of niet gebeurt. Vreugde komt van en door hem. Hij is de bron van alle vreugde. Als we geluk in de wereld proberen te vinden, zullen we nooit vreugde kennen. Vreugde is, zoals Jezus Christus onderwees. Het geschenk voor wie bewust proberen rechtschapen te leven. Als u al enige tijd van de vrucht van de boom verstoken bent gebleven, weet dan dat de armen van de heiland altijd naar u uitgestrekt zijn. Hij wenkt ons liefdevol en spoort ons aan om ons te bekeren en tot hem te komen. Hij heeft in alle seizoenen vruchten voor ons. Dat fruit is niet voor geld te koop en het wordt niemand ontzegd die er oprecht naar verlangt. Als u naar de boom wilt terugkeren en nogmaals de vrucht wilt proeven, begin dan met tot uw hemelse Vader te bidden. Geloof in Jezus Christus en in de macht van zijn zoenoffer. Ik beloof u dat als u bij iedere gedachte naar de heiland opziet, de vrucht van de boom weer de uwe zal zijn, heerlijk van smaak, een vreugde voor uw ziel, de grootste van alle gaven van God. Het is vandaag 3 weken geleden dat ik de heerlijke vruchten van de heiland in volle glorie zag toen Cathy en ik in Portugal naar de inwijding van de Lissabon-tempel gingen. De ware leer van het herstelde evangelie kwam in Portugal beschikbaar toen het in 1975 godsdienstvrijheid kreeg. Veel edele heiligen die de vrucht al proefden toen er nog geen kerkgemeente, kerkgebouw of binnen 1600 kilometer een tempel was, verheugden zich met ons dat de begerenswaardige vrucht van de boom nu in het huis des Heren in Lissabon is. Ik eer deze heiligen der laatste dagen die de heiland al die tijd trouw zijn gebleven. De heiland heeft gezegd, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. President Nelson heeft vanmorgen tegen de kerkleden over de hele wereld gezegd, lieve broeders en zusters, u bent een levend voorbeeld van de vruchten die komen als we de leringen van Jezus Christus volgen. Hij voegde daaraan toe, ik dank u, ik heb u lief. Wij hebben u lief, president Nelson. Ik ben ooggetuige van de kracht van openbaring die bij onze geliefde president berust. Hij is Gods profeet. Net als Leahy in tijden van ouds wenkt president Russell M. Nelson ons het hele huisgezin van God om van de vrucht van de boom te komen nemen. Mogen wij de ootmoed en de kracht hebben om zijn raad op te volgen. Ik getuig nederig dat Jezus Christus de Zoon van God is. Uit zijn liefde, zijn macht en zijn goedgunstigheid komt alles van blijvende waarde voort. Dat getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen. Aan het eind van deze conferentie spreken we onze oprechte waardering uit voor iedereen die een bijdrage aan het welslagen van de conferentie heeft geleverd. Wij danken hen die hebben gesproken of prachtige muziek ten gehoor hebben gebracht. Onze geliefde profeet President Russell M. Nelson is de slotspreker van deze bijeenkomst. Na zijn toespraak zingt het koor More Holiness Give Me. Het slotgebed wordt uitgesproken door broeder Douglas D. Holmes, eerste raadgever in het Algemene Jongemannenpresidium, waarna de conferentie wordt gesloten. President Nelson.
Mijn geliefde broeders en zusters, nu we het einde van deze historische conferentie naderen, danken wij de Heer voor de geïnspireerde boodschappen en voor de muziek die ons heeft opgebouwd. Dit was werkelijk een geestelijk feest. We weten dat het herstelde evangelie van Jezus Christus hoop en vreugde brengt aan mensen die zijn leer horen en volgen. We weten ook dat elke woning waarlijk een heiligdom van geloof kan worden, waar vrede, liefde en de geest van de Heer kunnen verblijven. Natuurlijk is het kroonjuweel van de herstelling de heilige tempel. De heilige verordeningen en verbonden daar zijn onmisbaar om een volk voor te bereiden dat klaar is om de heiland bij zijn wederkomst te verwelkomen. Op dit moment hebben we 166 ingewijde tempels en zijn er nog meer op komst. Voorafgaand aan de inwijding van elke nieuwe of gerenoveerde tempel worden er open dagen gehouden. Veel vrienden die niet van ons geloof zijn, krijgen dan een rondleiding door die tempels en horen iets over de zegeningen van de tempel. En sommige bezoekers zullen zich gedrongen voelen om er meer te weten over te komen. Sommigen zullen oprecht vragen hoe ze voor de zegeningen van de tempel in aanmerking kunnen komen. Als leden van de kerk moeten we dan klaarstaan om hun vragen te beantwoorden. We kunnen uitleggen dat de zegeningen van de tempel beschikbaar zijn voor alle mensen die zich ervoor willen klaarmaken. Maar voordat ze een ingewijde tempel binnen kunnen gaan, moeten ze daarvoor in aanmerking komen. De Heer wil dat al zijn kinderen de eeuwige zegeningen ontvangen die in zijn tempel beschikbaar zijn. Hij heeft aangegeven wat ieder mens moet doen om zijn heilig huis binnen te mogen gaan. Het is een goed idee om bij zo'n eerste leermoment te wijzen op de woorden die op de buitenmuur van de tempel gegraveerd staan. De Heere gewijd en het huis des Heren. De boodschappen van president Eyring en vele anderen hebben ons geïnspireerd om heiliger te worden. Elke tempel is een heilige plaats. Elke bezoeker aan de tempel streeft ernaar om heiliger te worden. De vereisten om naar de tempel te kunnen gaan houden verband met persoonlijke heiligheid. Om vast te stellen of iemand er klaar voor is, heeft iedereen die de zegeningen van de tempel verlangt 2 gesprekken. Eerst met een bisschop, raadgever en een bisschop of gemeentepresident, en daarna met een ring of zendingspresident of een van zijn raadgevers. In deze gesprekken worden een aantal vragen gesteld. Enkele van deze vragen zijn onlangs herzien om ze duidelijker te maken. Ik wil ze graag met u doornemen. Gelooft u in, hebt u een getuigenis van God, de eeuwige Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest? Hebt u een getuigenis van de verzoening van Jezus Christus en van zijn rol als uw heiland en verlosser? Hebt u een getuigenis van de herstelling van het evangelie van Jezus Christus? Steunt u de president van de kerk van Jezus Christus van de heilige der laatste dagen als profeet, ziener en openbaarder en als de enige persoon op aarde die bevoegd is om alle priesterschapssleutels te gebruiken? Steunt u de leden van het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen als profeet, ziener en openbaarder? Steunt u de andere algemene autoriteiten en de plaatselijke leiders van de kerk? De Heer heeft gezegd dat alle dingen in reinheid voor zijn aangezicht gedaan moeten worden. Streeft u naar zedelijke reinheid in uw gedachten en gedrag? Leeft u de wet van kuisheid na? Volgt u in uw gedrag tegenover gezinsleden en anderen privé en in het openbaar de leringen van de kerk van Jezus Christus? Steunt of verspreidt u opvattingen, praktijken of leerstellingen die in strijd zijn met die van de kerk van Jezus Christus van de heilige der laatste dagen? Streeft u ernaar de Sabbat heilig te houden, zowel thuis als in de kerk, de kerkdiensten bij te wonen en op het avondmaal voor te bereiden en er waardig aan deel te nemen en in overeenstemming met de wetten en geboden van het evangelie te leven? Streeft u ernaar bij alles wat u doet eerlijk te zijn? Betaalt u een volledige tiende? Begrijpt u het woord van wijsheid en leeft u het na? Hebt u financiële of andere verplichtingen aan uw ex-partner of kinderen? Zo ja, komt u uw financiële en andere verplichtingen na? Houdt u zich aan de verbonden die u in de tempel hebt gesloten, waaronder het dragen van het garment, zoals u dat in de begiftiging is uitgelegd? Zijn er ernstige zonden in uw leven die als onderdeel van uw bekering met een priesterschapsleider afgewikkeld moeten worden? Vindt u dat u waardig bent om het huis des Heren binnen te gaan en aan tempelverordeningen deel te nemen? Morgen worden deze herziene tempelaanbevelingsvragen naar kerkleiders over de hele wereld verstuurd. Van alle volwassen tempelbezoekers wordt naast een eerlijk antwoord op deze vragen verwacht dat ze het heilige priesterschapsgarment onder hun bovenkleding dragen. Dit symboliseert een innerlijke vastbeslotenheid om er elke dag naar te streven meer zoals de Heer te worden. Het herinnert ons er ook aan dat we elke dag onze verbonden trouw moeten blijven en elke dag op een hogere en heiligere manier op het verbondspad moeten wandelen. Ik wil nu graag even onze jeugd toespreken. We sporen je aan om in aanmerking te komen voor een tempelaanbeveling voor beperkte toegang. Jou worden alleen de vragen gesteld die bij je voorbereiding op de verordeningen van de plaatsvervangende doop en bevestiging op jou van toepassing zijn. We zijn heel dankbaar dat je waardig en gewillig bent om aan dat heilige tempelwerk deel te nemen. Dank je wel. Als iemand het huis des Heren waardig wil binnengaan, moet hij of zij zich daar intensief geestelijk op voorbereiden. Maar met de hulp van de Heer is niets onmogelijk. In sommige opzichten is het makkelijker om een tempel te bouwen dan om de mensen op een tempel voor te bereiden. Individuele waardigheid vereist totale bekering van verstand en hart om meer als de Heer te zijn, een eerlijke burger te zijn, een beter voorbeeld te zijn en een heiliger mens te zijn. Ik getuig dat een dergelijke voorbereiding ontelbare zegeningen in dit leven brengt en onvoorstelbare zegeningen in het hiernamaals. Waaronder de voortzetting van uw gezinsband door de eeuwen heen in een staat van nimmer eindigend geluk. Dan nu een ander onderwerp. Plannen voor het komende jaar. In het voorjaar van 2020 is het precies 200 jaar geleden dat Joseph Smith de godsverschijning kreeg die we kennen als het eerste visioen. God de Vader en zijn geliefde zoon Jezus Christus verschenen aan Joseph Smith, een jongen van 14 jaar. Die gebeurtenis luidde de herstelling van het evangelie van Jezus Christus in zijn volheid in, precies zoals het in de Bijbel is voorspeld. Daarna werd Joseph door verschillende hemelse boodschappers bezocht, onder wie Moroni, Johannes de Doper en de vroegchristelijke apostelen Petrus, Jacobus en Johannes. Anderen volgden, onder wie Mozes, Elias en Elia. Ieder van hen verleende goddelijke bevoegdheid om Gods kinderen op aarde weer tot zegen te kunnen zijn. Op wonderbaarlijke wijze hebben we ook het Boek van Mormon gekregen. Eveneens een getuige aangaande Jezus Christus, schriftuur naast de Bijbel. De openbaringen die in de leer en verbonden en de parel van grote waarde zijn gepubliceerd, hebben ons ook veel meer inzicht in Gods geboden en eeuwige waarheid gegeven. De sleutels en ambten van het priesterschap zijn hersteld, waaronder de ambten apostel, zeventiger, patriarch, hoge priester, ouderling, bisschop, priester, leraar en diaken. En vrouwen die de Heer liefhebben, dienen gedreven in de ZFV. Het jeugdwerk, de jonge vrouwen, de zondagsschool en in andere kerkroepingen. Allemaal essentiële onderdelen van de herstelling van het evangelie van Jezus Christus in zijn volheid. Daarom wordt het jaar 2020 een herdenkingsjaar. Komende april zal de algemene conferentie anders zijn dan alle voorgaande conferenties. Ik hoop dat ieder lid en elk gezin zich in de komende 6 maanden voorbereidt op een conferentie waarin het hele fundament van het herstelde evangelie zal worden herdacht. U kunt uw voorbereiding beginnen door nog eens Joseph Smith's beschrijving van het eerste visioen te lezen zoals dat in de Parel van Grote Waarde staat. Komend jaar bestuderen we met Kom dan en volg mij het Boek van Mormon. U kunt stilstaan bij belangrijke vragen als: hoe zou mijn leven anders worden als de kennis die ik door het Boek van Mormon heb ineens zou worden weggenomen? Of wat voor invloed hebben de gebeurtenissen die na het eerste visioen plaatsvonden op mij en mijn dierbaren? En er komen video's over het Boek van Mormon beschikbaar. U kunt deze bij uw persoonlijke en gezinsstudie gebruiken. Bedenk zelf vragen. Stel zelf een plan op. Baad u in het glorieuze licht van de herstelling. Als u dat doet, wordt de algemene conferentie komende april niet alleen gedenkwaardig, maar onvergetelijk. Tot slot geef ik u mijn liefde en mijn zegen dat ieder van u met elke dag die verstrijkt gelukkiger en heiliger kan worden. Voor nu verzeker ik u ervan dat de kerk openbaring blijft ontvangen en onder leiding van de Heer doorgaat totdat Gods oogmerken zijn bereikt en de grote Jehovah zegt: dat het werk is volbracht. Deze zegen geef ik u. Nogmaals, ik houd van u. En ik getuig dat God leeft. Jezus is de Christus. Dit is zijn kerk. En wij zijn zijn volk. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
our beloved Father in heaven. Onze geliefde Vader in de hemel. Aan het slot van deze algemene conferentie van uw kerk komen wij als heiligen over de hele wereld bij elkaar om onze grote, diepgaande liefde voor u uit te spreken. En voor uw zoon. Voor de heerlijke herstelling van uw evangelie in deze laatste dagen. Voor de profeet Joseph en zijn zending. Voor de opeenvolging van profeten die er geweest is. Helemaal tot aan president Russell M. Nelson. En wij verheugen ons in de openbaringen die tot hem blijven vloeien. En om uw kerk en koninkrijk te vestigen en onze levens te transformeren. En wij verheugen ons in de bronnen van levend water waar wij van genomen hebben tijdens deze conferentie. En wij verheugen ons in de liefde die we hebben gevoeld. In de voornemens die we hebben gedaan om ons te bekeren en ons te verbeteren elke dag. En de woorden die tot ons zijn gesproken en die ons ertoe hebben gebracht om te handelen. En wij bidden dat die geest bij ons mag blijven om ons te sterken en ons eraan te herinneren en ons in staat te stellen die dingen te doen die ons zullen helpen om beter te zijn en beter te doen dan ooit tevoren. Opdat wij heilig mogen worden. Opdat wij de wereld mogen voorbereiden op de wederkomst van uw zoon. Wij bidden om de vergadering van Israël over de hele wereld. En doen dat in de naam van uw geliefde zoon, Jezus Christus. Amen.
Dit was een uitzending van de 189e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd door The Tabernacle Choir at Temple Square verzorgd. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.